bij de versen 10 en 11 van Filippenzen 2 waren wij gebleven. En ik heb u meegenomen in bijzonder dan naar Jesaja 45, waaraan Filippenzen 2 vers 10 ontleend is, namelijk de uitspraak op dat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. En wat hier wordt gezegd over Jezus, inclusief de naam van Jezus, dat wordt in Jesaja 45 gezegd over de Heere, Jehovah zelf. En ik zal u wel gezegd hebben, denk ik, dat als je nou echt dat Griekse Nieuwe Testament naar het Hebreeuws moet vertalen, en je komt bij dat woord Heere in vers 11, heb je vanwege de vergelijking van schriftplaatsen geen andere optie dan te vertalen met de naam Jehovah. Ik geloof niet dat dat gebeurd is overigens, maar die dingen kijk ik niet eens meer na, want ja, die naam is een beetje taboe onder de Joden. En dus, zodra het Hebreeuws wordt, hè, dan wordt het Adonai of zoiets. Maar daar hebben we niet mee van doen. Wat we mee van doen hebben is gewoon met de Bijbel zelf. En wat hier aangekondigd wordt, is dat in de naam alle knie dergenen die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn, zich zou buigen voor hem. En dat alle tong, knie en tong, alle tong hem zou belijden. Dat betekent niet anders dan dat alle tong hem zou erkennen. En er staat ook meteen achter in welke hoedanigheid, namelijk dat Jezus de Messias, de Heere is. Hij sluit aan bij Handelingen 2, waar Petrus zijn toespraak beëindigt met de tamelijk plechtige verklaring: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Heere en tot Christus gesteld heeft. En voor alle duidelijkheid, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dus je kan hem niet missen. Het latere commentaar van Petrus, ik ben even aan het kijken, staat er niet bij geloof ik, nee. Het latere commentaar van Petrus is dat van 1 Petrus hoofdstuk 4. Waar hij over de Heer Jezus zegt, het is niet hoofdstuk 4. Is het wel hoofdstuk 4? Nou, ik kan het niet vinden, maar ik bedoelde die uitspraak dat hij gereed staat om te oordelen de levenden en de doden.
Dat is 4 vers 5.
Toch? Ja.
Goh.
Ja, mijn bril gaat achteruit. Nou, 4, dankjewel. 1 Petrus 4 vers 5. De welke, sprekend over de mensen in het algemeen, en vooral de ongelovigen, de welke zullen rekenschap geven aan degene die gereed staat, die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Dat wil zeggen, die op aarde zijn, maar ook die onder de aarde zijn. En als ze dan als schuldigen voor de rechter verschijnen, dan zullen zij hem erkennen als degene die van God is aangesteld om de wereld te oordelen rechtvaardiglijk. En ze zullen hem erkennen als Jezus, namelijk de Messias, de Heere. Maar dat betekent niet dat ze daarmee alsnog behouden worden of iets dergelijks. Dat is daar de gelegenheid niet voor. Maar er zit gewoon niks anders op dat tijdstip. Bovendien, die hele situatie impliceert dat men geconfronteerd wordt. Mensen worden geconfronteerd met het feit dat ze in werkelijkheid onderworpen zijn aan de Heer Jezus Christus. En dat is in veel gevallen, denk ik, degene die men tijdens het leven ontkend heeft, verworpen heeft, gevloekt heeft en wat het maar was. Hè? Waarom denk ik nou aan... Ik neem zijn naam kwijt. Die schrijver die dacht dat hij God was. Maar ja,
Breven.
Hè? Breven. Nee joh, die arrogante man uit Haarlem, hoe heet hij ook.
Nee,
hè? Die was van de week weer het nieuws. Was hij als een jaar overleden, man. Weet hij?
Die
dat weten jullie dat niet? Ja, dat is ook ver van hier, hè? Haarlem. Haarlem is letterlijk, ja. Die van de ontdekking van de hemel en zo.
Oh, Mulisch.
Harry, Mulisch, ja. Mulisch. Harry, ja.
Ik heb een boek geleden niet door te komen. Wat een onzin.
Ja.
Ja.
Nou, even onder elkaar, dit is bij de zesde minuut, dan kan ik dat eruit knippen. De man was natuurlijk volkomen gek. Gewoon, sorry. Die leefde in een waan. En vooral een waan die hij zelf bedacht. Want dat kunnen die lui, die schrijvers. Die verzinnen hun eigen wereld. En denken dan nog dat het waar is ook. Dat, sorry. Het is knap, vind ik altijd. Dat ze zoiets kunnen bedenken. Maar de arrogantie straalde er vanaf natuurlijk. Stond overal boven, wist alles beter. Maar zo iemand, die stel ik me dan zo voor, ja, die komt daar toch terecht. Dan, ja. Dan wou je zijn gezicht wel eens zien. Ja, nee, zelfs dat niet. Nee.
Maar iedereen is zijn eigen man. Kijk zo net nog.
Ja.
Iedereen is zijn eigen waarde en iedereen is zijn eigen baan.
Ja, en onwaarde dus. Ja. Ja. Nou ja, het is triest, maar dat is wat er gebeurt. En dat ik deze dingen zeg, nou niet specifiek over Harry Mulisch, maar dat ik dat even zeg, is omdat er natuurlijk een leer bestaat die zegt, nou ja, straks zal alle knie zich voor hem buigen. En ja, en dan worden ze toch behouden dus. Want dat was toch de bedoeling, dan komt het toch allemaal goed. Maar dat zegt de Bijbel niet. Nee, men zal door hem veroordeeld worden. Zo werkt dat. En men zal moeten erkennen dat men ondergeschikt is aan hem, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat wordt heel problematisch voor mensen die zijn grootgebracht in een anti-autoritaire samenleving waarin geen hiërarchie meer bestaat. Maar goed. Maar dit zal gebeuren en het wordt zoals gezegd in Jesaja 45... geassocieerd aan de naam des Heren. Maar het punt is, hij is de Heer. En ik geloof dat ik hem vorige keer of een keer daarvoor heb aangehaald, die vraag van de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten. Wie is de Messias? Zoon van David, maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? Dat heb ik aangehaald, hè? Dacht ik. Schiet me thuis te binnen. Oké. Goed, dat alles gezegd zijnde, vat ik het dan toch maar weer even samen. Want dit hele gedeelte over de Heer Jezus, dat is een heikel thema, een moeilijk schriftgedeelte schijnbaar, in verband met de zogeheten christologie. Maar neem niet weg dat het eigenlijk een parenthese is. Dat wil zeggen, een stuk wat min of meer tussen haakjes staat. Want waar de apostel het werkelijk over had, was over ons. Over de gelovigen. Vers 3, want ik neem hem dan even ergens weer op. Hè. Vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Een ieder zien niet op het zijne, maar een ieder ook op hetgeen der andere is. Want wij als kinderen gods maken deel uit van dat ene lichaam van Christus, waarin wij elkander tot hand en tot voet zouden zijn. Zoals de klassieke uitdrukking luidt. En dat is zo. We maken deel uit van een samenleving. Maar het is niet de Nederlandse, dat is die van Die van de christengemeenschap, om zo te zeggen. Daar maken we deel van uit, daar hebben we een plaats in. En vandaar deze dingen. En daarna staat er, want dat gevoelen zij in u wel, het welk ook in Christus Jezus was. En daar begint die parenthese, waarin de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, om zo te zeggen, en in de eerste plaats ons tot voorbeeld gesteld wordt. En met name dus zijn gevoelen, zijn beleving, dan wel zijn, hoe noem je zoiets, levenshouding, gezindheid.
Wezen.
Ja, het is een lifestyle. Zo, een levenshouding. Je kan hem dus ook inderdaad overslaan. Niet dat je dat moet doen, maar je kan hem overslaan natuurlijk. En dan hou je de hoofdlijn vast. Hè? Namelijk, en ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie ook op hetgeen der andere is. Alzo dan, vers 12, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt. Niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken, enzovoort. Het zijn woorden die gericht worden op ons en op onze levenswijze, levenshouding, lifestyle, gezindheid, gevoelen. Kortom, het gaat over de wijze waarop wij in het leven staan. En wat er de bedoeling eigenlijk van is, dat is de hoofdlijn. Maar inderdaad, en dat zal ik u naar aanleiding van de eerste verse van dit hoofdstuk wel gezegd hebben. Kijk, het probleem bij de apostelen is eigenlijk dat ze moeten ons vertellen wat van ons als gelovigen verwacht mag worden. Maar ze beginnen met te zeggen dat we niet zijn onder de wet en dat we staan in de vrijheid en leven uit de genade en dat wij een genadetroon hebben. En u weet, wie dat begrepen heeft, die roept dan meteen, ik ben vrij, ik mag alles. En dat is correct. Maar ja, hoe kun je dat die mensen dan nog vertellen wat er van ze verwacht wordt? Want ze hebben het idee dat er niks meer van ze verwacht wordt. En dat is een misverstand. Hetgeen alleen maar demonstreert hoezeer wij gewend zijn aan wet. Laat iemand me zeggen wat ik door moet en dan... En dan kan ik de verantwoordelijkheid daarvoor trouwens ook afschuiven. En zo werkt dat dan. En als dat er niet is, zeg maar, dan kan ik dus doen wat ik wil. Eenvoudig omdat er niemand zegt wat er gedaan moet worden. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat daar geen vacuüm tussen zit. Wat daar tussenin ligt, is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. En in dit geval, want over die mens hoef ik het niet te hebben natuurlijk. Die mens moet eerst tot geloof komen. Dan hebben we het erover. Dus de verantwoordelijkheid van de gelovige is dat hij leert wat de Heer van hem verwacht. Niet omdat het moet, maar ja. Toch?
Want dan de zoon, het eerste slot niet. Het eerste dit laatste vers. De wil de schotter eren.
Ja. Ja, die heb ik nog meegezongen, maar toen was ik nog in de hal. Die herlegregel, die kende ik nog uit mijn hoofd, alsnog. Uit de vorige bundel zeker, uit de vergaderingsbundel. Ja, die liederen ken ik natuurlijk ook dromen. Ja. Maar zo is het natuurlijk wel. Hè. Ja. Kijk, een mens, gewoon een mens in het leven, die moet wat doen om in leven te blijven. Bijvoorbeeld koffiedrinking. Koffie zetten. Er komt nog meer bij aan te pas. Hij moet zo van alles doen. En in de praktijk moet u zien aan de kost te komen. U weet wat kost is, hè? Kost is gewoon eten. Kost is gewoon eten. In het Nederlands niet meer zo weg. In het Afrikaans nog steeds. Kost is eten. En aan de kost komen is aan het eten komen. En dat kun je gewoon kopen tegenwoordig. Maar vooruit dan maar weer. En vandaar dat we onder kost en kosten geld verstaan. Bestaat alleen maar in meervoud, dat weet je. Kosten. Daar bestaat geen enkel fout van. Hè? Je hebt geen portokost. Ja, het is altijd kosten. Dat komt omdat alles duur is geworden. Maar toch maar weer. Kijk, dat moet je. Als je alleen op de wereld bent, moet je toch wat doen om aan de kosten te komen. En als je leeft in een wat moeilijkere samenleving of wat dan ook, dan loop je het risico dat iemand anders zegt wat je moet doen om aan de kosten te komen. Dan krijg je gewoon opdracht. Wij zijn alle twee in militaire dienst geweest, dus moesten wij gewoon opdrachten uitvoeren. Zo, toch?
Ja, dat is daar. Hè?
Ja, dus dan bepalen anderen. Daar ben je onder wet. Dat is het eerste wat de sergeant. Wat was geen sergeant toen. Dat was een wachtmeester. Dat was het eerste wat de wachtmeester tegen ons zei. Vanaf nu staat u onder de krijgstucht. En wat dat was, kwamen wij vanzelf al achter. Dus het was bij belachelijke af natuurlijk. Daarvoor hebben ze het vak exercitie uitgevonden. Dankzij Maurits. Prins Maurits. En dan word je gezegd linksaf, rechtsaf, linksom, rechtsom, voorwaarts, mars en alles. Ja. Maar dat ging in alles zo. Hè? Dat is gewoon commando's uitvoeren. En in het leven is dat voor sommige mensen niet anders. Ze moeten gewoon doen wat iemand anders zegt. Anders komt het niet goed met ze. En dan heb je ook nog een categorie. Die doet van alles werk en zo. Gewoon. Juist. Dat komt niet zoveel meer voor. Maar want tegenwoordig is werk per definitie noodzakelijk om aan de kost te komen. Althans voor autochtone Nederlanders. Niet bij 16 minuten 50.
Niet voor de autochtone. Voor iedereen elke maand.
Je moet toch wat doen, het werken. Het schijnt ook langzamerhand, die indruk krijg ik tenminste, dat werk in het algemeen als een straf beschouwd wordt en als iets minder waard. Dus je krijgt tegenwoordig ook werkstraffen. Hè? Dan moet je voor straf werken, zodat je het idee krijgt dat als je gewoon vast werk hebt, dat je eigenlijk straf hebt. En je moet je zo snel mogelijk moet je in de fut of hoe de maar heet, en moet je eruit en in de wat er van was. En zien dat je een uitkering krijgt, dan hoef je niet te werken en heb je het goed voor elkaar. Of je hebt een goed pensioen opgebouwd, hoef je niet te werken. En vooral niet langer dan 38 uur per week. Hoeveel uren zitten er in een week? 38 uur per week. Het is niks, joh, dat vliegt voorbij. Maar goed, dat schijnt een vies woord te zijn, werk. Dat komt door de partij van de. Nou, laat me zien. Krijg ik overal last mee. Die hebben dat geloof ik uitgevonden, maar ik zal er wel weer naast zitten. Maar er zijn ook mensen die heus werken omdat ze dat prettig vinden om te doen, omdat ze er een goede levensvulling vinden. Ja. Ik sta me af te vragen of ik daarbij hoor, maar dat is eigenlijk niet zo.
Nee.
Ik ben opgehouden met werk om dit te kunnen doen. Vind je dat ook goed?
Het is niet voor je
levensvulling dan. Ja. Nou ja, dat is waar. Voor mij tellen al die dingen niet. Maar ik ben in een gekke positie terechtgekomen. Dat weet ik wel, dus ik ben geen norm. Maar dan nog. Ik ken mensen die werken omdat ze het gewoon prettig vinden. Leuk vind ik zo'n raar woord, maar die vinden het gewoon fijn om dat werk te kunnen doen. Ze hopen nog lang te doen. Berucht is het verhaal van, heet je ook weer, Bob Smalhout, de arts. Die woest werd toen hij op 65-jarige leeftijd ontslagen werd. En niet langer voor arts door mocht gaan enzovoort. Hij mocht niks meer doen, mocht niet meer de medische wetenschap uitoefenen. Of de heelkunde, hoe heet zoiets, mocht niet meer, want hij was 65 afgedaan, afgedankt enzovoorts. En hij zei, ja, maar juist voor artsen is het zo dat iemand doet dat uit roeping. En niet 38 uur per week, gewoon 7 dagen per week, 24 uur. Ja, dat is al lang niet meer zo, maar dat was wel zo, tot voor betrekkelijk kort. En dat geldt voor alle beroepen eigenlijk. En men is dan blij, hé, nou hoeft het niet meer. Ja, dat is ook een rare manier van in het leven staan, vind ik. Maar ik probeer je gedachten erbij te bepalen. Omdat wij van ons als kinderen gods wordt niets geëist. Dat niet. Maar wij worden geacht te begrijpen dat er dingen zijn die gedaan kunnen worden, waarmee we onze levens kunnen vullen, die zinvol zijn voor onszelf en voor onze eigen ontwikkeling, die tot eer zijn van de Heer en die waarde hebben voor de eeuwigheid. Heb u dat? En dat is wat wij zouden leren. En natuurlijk, wij zouden verstaan wat de functie eigenlijk is van de gemeente in onze tegenwoordige tijd en hier op aarde. Het is een hemels volk en wij zijn hier, is dat woord ik u, allochtonen? Ja, wij zijn hier op aarde allochtonen, want we horen hier niet, we hebben hemels burgerschap. Petrus, maar er was nog een hoofdstuk verder in Petrus, zei dat we hier vreemdelingen en bijwoners zijn. Dus allochtonen. Zodat we ons een beetje rustig gedragen, niet al te zeer opvallen, maar wel trouw zijn aan waartoe wij geroepen zijn, enzovoort. Nou, dat zouden wij leren. Ja, je zal toch, misschien heb ik u dat al eens eerder verteld, een tamelijk klassieke evangelische opvatting is, dat als je één keer tot geloof gekomen bent, dan ben je er. Ik weet niet waar er is, maar dan ben je er, dan heb je het gehaald. Dan ben je wedergeboren, heb je eeuwig leven, je kan het niet meer kwijtraken, en dat is allemaal correct.
Dat is mooi.
Maar wat moet je nou met de rest van je leven? Daar heeft een beetje Calvinist geen problemen mee, want die weet niet zeker of hij is uitverkoren, dus die blijft zijn hele leven lang zijn best doen. Want anders wordt hij misschien met dubbele slagen geslagen als hij straks bij de Heer komt. Dus de officiële leer. Ik weet niet of ze het zelf nog prediken. Ik geloof het wel, dus dan vertel ik u dat ook maar. Kunnen ze mij daarvoor dankbaar zijn dat ik u dat doorvertel. Ik bedoel het niet als lelijk, maar dat is wat ze leren. En die zijn onderweg naar... Nou, ze zijn onderweg naar wat een evangelisch christen, een klassieke zoals ik dan heb, al meent bereikt te hebben toen hij tops op zijn knieën ging en zei: Heer, ik geloof in u. Dit is zwart-wit, er zit een heleboel tussen, dat is altijd zo. Maar dit zijn de twee dingen. En van die kant zeggen ze: ja, maar dat gaat zo makkelijk niet. En wij zeggen tegen hun: waarom maak je het zo moeilijk? Staat gewoon in de Bijbel dat een ieder die in hem gelooft niet verderven een eeuwig leven hebben. Staat het toch? Maar wat moeten wij dan met de rest van ons leven?
De Heer dienen.
Dan was ik al toen ik 9 jaar was al bewust aan het eind van de rit. Ja. En wat dan nog? Nou, daar gaat het dus over. En dat begint met: nou, je hoeft niks. Je moet leren dat je in vrijheid staat. Maar leren in vrijheid te staan is leren dat je je eigen verantwoordelijkheid moet dragen en dat er niemand is die je zegt wat je doen moet en dat je dat zelf moet uitmaken. En daarmee begint het leven. Zoals bij de niet-wedergeboren mens. Op het moment dat niemand een mens meer zegt wat hij doen of laten moet, moet hij zijn eigen weg gaan en daar de consequenties van dragen. En dat schijnt zwaar te zijn. Dat geloof ik ook wel, maar ik bedoel, ja, dat is zo, ja. En vandaar dat men altijd geneigd is om de verantwoordelijkheid af te schuiven op de kerk, op de overheid, op de buren, op wie dan ook maar. Op de ministers die dan weer, nou ja, we zitten, dan moet ik weer wat uitknippen. Zoiets, men legt de verantwoordelijkheid dan ergens anders, omdat men er vooruit de weg gaat. En dat is ook de reden waarom men dus toch liever leeft onder de wet, omdat die gewoon zegt wat je doen en laten moet. Niet dat men dat kan, maar het gaat erom dat het dan officieel geregeld is hoe de verhoudingen liggen. En in die kringen, ik heb het vaak gehoord, in die kringen is de excuus altijd: nou, dat weet ik niet hoor. Ja, dat leert de kerk niet. Of, ja, zo ben ik niet opgevoed. Of uiteindelijk, dat moet ik eens aan de dominee vragen. Maar, Dat is nog het meest toegefelijke antwoord. Men zit vast in het patroon, neemt daar een plaats in en verder gaat alles dicht. Gaat de luiken dicht, gaat de verantwoordelijkheid weg en ja, en dat is het dan. En dat is de moeilijkheid van het staan in de vrijheid. Nee, niet alleen in het christendom, maar ook in alle andere kringen waar men het woord vrijheid claimt. Daar waar die vrijheid is, moet men de eigen verantwoordelijkheid dragen. Let me rephrase that. Daar moet men leren de verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven. En dat is erg moeilijk, ja. Ik heb gemerkt, want ik zei net wat, misschien wat lelijks over in het algemeen protestants-calvinistische kring. Zo van, daar hebben ze de wet en daar schuiven ze top af. Ik moet u zeggen dat klassiek in evangelische kring schuift men het af op de leiding van de Heer. De Heer gaat alles leiden. De Heer leidt de bijeenkomst, de Heer leidt alles. En dan ook mijn leven, zal ik maar zeggen, stap voor stap. En dan... Dan ben je ook van je verantwoordelijkheid af. Het is niet waar. Het is gewoon niet waar. Die dingen staan niet in de Bijbel. Maar het zijn theorieën die ontwikkeld worden, ondanks wat er in de Bijbel staat, om de verantwoordelijkheid voor het eigen leven opzij te leggen. Om ervoor weg te lopen. Als dat zo was, dat de Heer stap voor stap onze levens leidt, dan hadden de apostelen kunnen volstaan met te schrijven: let vooral op de leiding van de Heer. Doe niks uit eigen beweging, wacht op hoe de Heer het gaat leiden. Die uitdrukking die heb ik uit diverse christelijke tijdschriften opgedaan. Want dat kun je regelmatig lezen. We wachten op hoe de Heer het gaat leiden. Want de Heer gaat niks leiden. Ja, dat meen ik serieus. De Heer gaat dat niet doen. Ik geloof er niks van. Dat lees ik in mijn Bijbel niet. Echt niet. Wat ik wel lees is dat de Heer alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Maar dat is een heel breed begrip. Maar het gaat niet buitenom dat de verantwoordelijkheid voor onze levens bij onszelf ligt. En dus wordt het: heb acht op uzelf. En op de leer en nog zo wat dingen. En of ik had dit natuurlijk moeten citeren. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Aan de Korintiërs schrijft de apostel gewoon: waarom leidt gij niet liever onrecht? Dat min of meer hetzelfde is. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder ziet niet op het zijne. Dat wil zeggen, niet alleen op het zijn, maar ook op hetgeen der ander is. Een beetje sociale controle. Dat is een zwaar woord, maar ik weet geen lichtere zo gauw. Maar een beetje op elkaar letten, zal ik maar zeggen. Op elkander acht nemen, heet dat. In Hebreeën 10 heb je een iets andere uitdrukking. Kortom, we zouden een dienstbare positie innemen. En dat is de normale uitwerking van het leven van Christus in ons. Of zoals het staat dus in vers 12. Alzo werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Ik sloeg de tussenzin even over. Maar het gaat wel meteen toch over werken. Alzo werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. En de tussenzin die is gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijn. Gehoorzamen wil gewoon zeggen gehoor geven aan luisteren. Dat heeft soms de consequentie dat men opdrachten uitvoert. Maar het hoeft niet te zijn hoor. Gehoorzamen betekent wat het woord lijkt te zeggen. Dat wil zeggen, men is geneigd om te luisteren en woorden van anderen ter harte te nemen. Dat is wat vroeger ook onderwezen werd. Er was het hele onderwijs op gebaseerd. En tegenwoordig is dat via het onderwijs met name ook afgeschaft. Want je mag vooral niet gehoor geven aan wat een ander zegt. Je hoeft van niemand wat aan te nemen. Je moet assertief zijn. Dat wil zeggen, je moet alles tegenspreken. Dat is mijn interpretatie van het woord assertief zijn. Je moet vooral niet op gezag van iemand anders iets aannemen. Laat staan wat doen. U weet wel, kennis van feiten is niet belangrijk, want dan kan je toch wel opzoeken op internet. Als je het had willen weten. Maar de kans is niet groot, maar toch man. Maar je moet vooral leren assertief te zijn. Hè? Zo gaat het. Ja, je bent toch op school geweest, een beetje lang. Toch? Jij bent toch op school geweest? Een beetje lang?
Ja,
dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik.
Je moet er gehoorzaam weten.
Ja.
Gehoor geven, ja.
Gehoor geven aan. Maar dat soort dingen zijn veranderd. En, nou ja, laat maar zitten. Maar wij hebben iemand die tot ons spreekt. En dat is niet Paulus. Dat is de Heer die tot ons spreekt. Nog steeds. Dat is een officiële Bijbelse nieuwtestamentische leer. Samengevat in één zin, bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 1. Namelijk dat God weliswaar voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Maar dat hij nu, in deze laatste dagen, tot ons spreekt. Maar door de Zoon namelijk. Oké, dat die bedient zich van zijn personeel. Dat is zo, maar het is de Heer die tot ons spreekt. Het is zijn woord dat in ons ook wat uit zou werken. Het is zijn woord waar we gehoor aan zouden geven. Daarom worden wij geacht de stem van de herder te kennen. Uit Johannes 10, geloof ik. Mijn schapen kennen mijn stem. En ze horen mij, en ze volgen mij. Zeker. Wij zouden dus gehoorzaam zijn. En Paulus zegt, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt. Wat weet hij daarvan? Of die Filippenzen altijd gehoorzaam geweest zijn? Nou, dat weet hij, omdat hij enige tijd bij hen verkeerd heeft natuurlijk. En ook daarna, toen hij alweer weg was, heeft hij alleen maar goede berichten van ze gehoord. En daar hebben we het al over gehad in hoofdstuk 1. Dus daar hoef ik niet meer op terug te komen. Maar het is wat de apostel hier zegt. Gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt. Niet als in mijn aanwezigheid. Want dat is wat tegenwoordigheid is. Hè? Tegenwoordig wil zeggen aanwezig. Niet in mijn aanwezigheid alleen. Maar veel meer nu in mijn afwezen. Dat wil zeggen afwezigheid. Het is wel leuk, het woord tegenwoordigheid, dat wordt elders vertaald met toekomst. Als je in de Statenvertaling het woord toekomst leest, in het Nieuwe Testament, is het dit woord. Aanwezigheid. Presentie. In gewoon Nederlands. En in het Grieks, wat er dus staat, is parousia. En wij vatten het zelfs op als een uitdrukking ter aanduiding van wat wij noemen de wederkomst van Christus. En het misverstand is nog altijd groot. Je krijgt het er ook niet uit. Het betekent niet toekomst. Het betekent niet wederkomst. Het betekent aanwezigheid. En een ander woord voor aanwezigheid zou kunnen zijn komst. Dan roep ik altijd, wanneer komt je schoonmoeder? Nou, die komt al voor Sinterklaas en gaat pas na Oud en Nieuw weg weer. Toch? Of zoiets. Hoe lang komt ze dus? Een week of vier. Hoe lang komt ze? Niet op welk tijdstip. Als u begrijpt wat ik nu zeg. En de komst van de Heer Jezus is niet een bepaald tijdstip. Hoewel hij komt op een bepaald tijdstip. Maar zijn komst is niet een tijdstip, zijn komst is zijn aanwezigheid. Vandaar dat er staat, zoals het was in de dagen van Noach, dat waren zelfs 120 volle jaren, Zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is de periode van zijn aanwezigheid. Dat woord is het. Maar goed, dat is een zijlijn. Maar dat u dat woord kent, hè. Ik geloof, hoe heet het andere woord? Apousia, hè? Afwezigheid. Ja, kijk even naar iemand die echt Grieks kent. Apousia en parousia. Niet alleen als in mijn aanwezigheid alleen, maar veel meer in afwezigheid. De oproep is, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Nou, daar is wel het een en ander over te zeggen. Mede, niet omdat het erg moeilijk is, maar wel omdat er... omdat het theologische problemen oplevert, dan wel, die worden eraan opgehangen. Werkt uw zelfzaligheid? Wij waren toch al zalig, of niet? Of moet je het nou alsnog zelf bewerken? En er is een variant die zegt, ja, dat moet wel, maar dat kunnen we niet. Te moeten en niet te kunnen, heet zoiets in sommige kringen. Maar het staat er wel. Net als dat er staat, je moet tot geloof komen, dan zeggen ze, ja, dat moet wel, maar dat kunnen wij niet, want het is iets doen. En iets doen, dat zijn werken en daar kan het weer niet door. Kun je niet door zalig worden. De kromme, maar is heel bekend hoor, de kromme redenering. Je komt dus nergens, behalve in de kerk. Maar of je ook in de hemel komt, is maar de vraag. Toe maar. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven? Werken. En uw zelfzaligheid. Merkwaardig genoeg, ik heb nooit meegemaakt dat iemand struikelde over het woord zelf. En toch zou je dat moeten doen. Want het wordt algemeen, als de tekst gelezen wordt, als overcompleet beschouwd. Men leest eroverheen. Want er had ook kunnen staan dus, werkt uw zaligheid met vrezen en beven. Maar dat staat er niet. Er staat, werkt de zaligheid van uzelf. Van uw, met een wederachter, van uzelf. Met vrezen en beven. Dus we hebben nogal wat. De evangelische variant, die andere ken ik altijd minder. De evangelische variant is die van, dat er staat werken, maar er staat nog wat voor en men beschouwt het als uitwerken. Dat wil zeggen, dat is ongeveer de term die er staat ook. Hè. Er staat werkt uit, werken is erga, u weet ergonomisch enzovoort, erga somai, is werken. En kata, dat is een voorzetsel ervoor. Katar, kata, erg, enzovoort. En er staat een voorzetsel voor, dat wordt dan gemakshalve geïnterpreteerd als uit, want dat is ook een voorzetsel. Dan wordt het uitwerken. En de betekenis is dan, je bent al zalig, maar dat gaat nu verder uitwerken, was de bedoeling. Het resultaat daarvan. De gedachte is correct, de redenering niet, maar de gedachte is correct. Maar er staat ook niet echt uitwerken. Dus ik wou het wel even heel nauwkeurig zeggen. Er staat niet ek, er staat kata, staat ervoor. En kata betekent letterlijk naar beneden. Maar ja, naar beneden werken, dat kan je zo niet vertalen. De vertalers hebben het hele woord, dat voorvoegsel, dat voorzetsel ervoor, hebben ze dus ook niet vertaald. En dat hebben ze goed gedaan. Want je moet leren bij gelegenheid, vroeg of laat loop je even ook in verband met andere woorden tegen dezelfde problematiek op. Wat je moet leren is dat in ieder geval in het Grieks woorden beklemtoond worden, nadruk krijgen, door er gewoon een voorzetsel aan vast te plakken. Aan vast te plakken. Je hebt bijvoorbeeld het woord lasso. U weet wel. Een lasso. Met een touw. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. Geweldig. Ja. Lasso. Je hebt kata. Komt ditzelfde ding ervoor. Kata lasso. En als het dan nog zwaarder moet, dan worden er zelfs apo. Kata. Er zijn twee voorzetsels. Apo. Kata lasso. En dan wilt u weten wat het woord betekent. Nou, men vertaalt het gewoon met verzoenen. Bij lasso kun je nog wat voorstellen. Dingen aan elkaar binden. Dat is het daar. Een lus. Ons woord lus zit erin. En last is het ook. Het is een verbinding namelijk. En als mensen met elkaar aan elkaar verbonden worden, noemen wij dat verzoenen. Of ze er al of niet een zoen bij verstrekken, dat hangt van de gebruiker af, van de couleur lokaal en dat soort dingen. Maar dat is het. En als die verzoening heel nadrukkelijk wordt, dan wordt het katalasso. En als het helemaal nadrukkelijk wordt, dan wordt het apo katalasso. Heb je dat? Dat vindt u niet interessant natuurlijk. Dan heb je er nog een andere. Ga ik dan gewoon naar een andere. Je hebt in Efeze heb je bijvoorbeeld het woord hemel, in de hemel. Daar heeft men van uitgevonden dat er eigenlijk staat, niet een zelfstandig naamwoord hemel, maar een bijvoeglijk naamwoord, namelijk het hemelse. Dan zeg ik geen punten, vertaal je het zo, maar dat doen ze niet. God heeft ons met Christus gezet in het hemelse. Moet je dan eigenlijk, als je het heel letterlijk doet, moet je het vertalen. Maar men heeft er nou weer van gemaakt, de hemelse gewesten, en je komt van die gewesten nooit meer af, hè? Echt niet, maar het staat er niet. Het is een idiote term trouwens, vind ik, persoonlijk. Wie dat bedacht heeft. In het hemelse, dat is wat er staat. In de hemel dus. Het is waar Christus is zittend aan de rechterhand God, staat dezelfde uitdrukking. Maar nou heeft men uitgevonden dat er staat, een voorzetsel voor nog, voor die hemel. En dat wordt vertaald met over. Vandaar dat je mensen in onze dagen ook hoort praten over het overhemelse. En als iemand het origineel wil zijn, dan zegt hij, het gaat om het bovenhemelse. En toen hebben ze uitgevonden dat mensen die geloven weliswaar naar de hemel gaan. Maar wij vandaag, volgens Efeze, als u tenminste goed oppast en bij onze club hoort, anders niet. Maar wij gaan naar het, zelfs nog hoger, naar het bovenhemelse. Of het overhemelse.
Achter dat verlijn zeker.
Ja, dat zal wel. Want dat staat er dan. Maar het is onzin. Want dat voorzetsel boven of over ervoor heeft maar één doel. Namelijk de betekenis van het woord hemel te versterken. Hij heeft ons medegezet in de hemel. Zo moet je hem dus voorlezen. En daarom staat het voorzetsel ervoor. Nog uitgebreider is die discussie, nou dat weet ik eigenlijk niet, maar dat heb ik wel beleefd allemaal, over het woord wedergeboren worden. Omdat weder, ja, dat is een bijwoord eigenlijk, hè. Bij een werkwoord heet het een bijwoord. Dus het is een bijwoord. Maar dat woord wat vertaald wordt met wedergeboren worden of zo, wedergeboorte, dat wordt in de grondtekst geschreven met, ik geloof, drie verschillende voorzetsels daarvoor. En de een is die van opnieuw geboren worden. En de ander is van boven geboren worden. En dan kun je een hele theorie ophangen over dat wij worden wedergeboren. En dat is dan opnieuw geboren en voor de tweede keer en van boven. En dat is wel aardig allemaal, maar het is slap spul hoor, wat je nou krijgt. Want in werkelijkheid, al die woorden betekenen in het Nederlands ook hetzelfde. Want het gebeurt over. Dan moet je het overdoen. Of je doet het nieuw. Nieuw geboren worden. Je moet het nieuw opschrijven. Je moet het opnieuw doen. Of zelfs overnieuw doen. Maar ja, dan kunnen ze zeggen, je moet het weer doen. Of je moet het van voor naar aan weer doen. Enzovoort.
Uit God
geboren. En die ja, uit God geboren, dat is een duidelijke. Dus niet uit de wil des vlees, maar uit God. Dat zijn losse woorden ook. Maar ik heb het over die koppeling van voorzetsels of eventueel bijwoorden, bijwerkwoorden, dingen die aan elkaar gekoppeld worden. Je kunt ze weglaten, dan blijft er nog hetzelfde staan. Maar het verschil is dat daarmee woorden bekrachtigd worden. Dus gewoon een taaleigen van het Grieks, zo doe je dat. Ja, in het Maleis zeg je het woord twee keer. Hetzelfde woord twee keer. U weet wel. Je hebt aanlang, dat, of niet?
Aanlang.
Aanlang. Dat is gras. Maar u weet, ze lagen in het aanlang, aanlang, volgens het lied. Aanlang, aanlang, dat is het hoge gras. Ik zeg het gewoon twee keer. Het Hebreeuws doet dat ook trouwens. Ik zal vermenigvuldigen. Of ik zal verbergende mij verbergen. Heb je dat nog? Twee keer hetzelfde woord, fundamenteel. En dus voor de vertalers dan weer lastig hoe ze dat moeten doen. Maar ja, het is een manier van uitdrukken. Het is niet eens een stijlfiguur. Het is gewoon een grammaticale vorm waarin dat gebeurt. Daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Niet alles... Niet aan al die termen letterlijke betekenis geven, dat is niet de bedoeling. Min of meer, maar het gaat, want in het Nederlands kun je dat ook doen eigenlijk. Maar dan roepen we al gauw, dat is een pleonasme of zoiets. Maar doe maar. Maar als hier staat, nederwerken, kata erga zomai, dat ga je niet vertalen met nederwerken. Werkt uw zaligheid neder. En toch. Als je het een paar keer gezegd hebt, begrijp je dat, hè? Het is er en daarna werk je dat uit. Dat kan. Maar je zou het gewoon moeten lezen zoals het staat, met de nadruk op werk. Maar dat is problematisch voor een beetje iemand met een evangelische achtergrond. Maar zo zou je het moeten lezen, vanwege dat kata daarvoor. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is wis en waarachtig wel de bedoeling dat wij als kinderen Gods actief zouden zijn. Dat kan moeilijk anders, want actief zijn is leven. Even helemaal terug. Leven in de Bijbel is per definitie beweging. Als het niet beweegt, is dood. En die beweging is er altijd op gericht om contact te maken, contact te leggen. Ook bij verplaatsing zal ik maar zeggen. Al heb je dan drie files onderweg en kom je 10 minuten te laat in de dracht aan. Dan nog de beweging heeft het doel om enzovoort ergens naartoe te gaan enzovoort. Vandaar dat leven, beweging, gemeenschap, allemaal woorden zijn voor precies hetzelfde. Misschien dragen ze een wat verschillend gewicht met zich. Dat heet een gevoelswaarde met zich mee. Dat is allemaal waar. Maar het punt is gewoon dat dezelfde begrippen zijn. Fundamenteel. En het punt is, wij zijn wedergeboren. Nou, je kunt zich voorstellen dat je dan bij wijze van spreken in de wieg ligt. Dan word je bekeken. Je bent wedergeboren, je wordt bekeken. Zit er alles op en eraan. Ja, deze keer wel, want het is wedergeboren.
Hè? Vorige keer
niet. Nee, dat zeg ik toch duidelijk dan, daarmee. Maar die natuurlijk, dat markeert van alles aan. Van alles mis, en dat is zonde, weet u nog, als mis is. Dus ja, deze keer zit er alles op en aan. En daarna ging iedereen zijn wees. Maar het hele punt is, daar begint het leven pas. Dat moet je niet beschouwen als het eind van iets. Het is het begin van iets. Niet de voortplanting in zichzelf is een doel. Het gaat om dat een nieuw leven komt en actief wordt. Zie? En dus dat is voor ons ook zo. Wij zijn wedergeboren met een bepaald doel. Dat wil zeggen, we zijn jonge kinderen in Christus, zoals het elders staat. Wij zouden opwassen, we zouden zeer begeerig zijn, eerst naar de redelijke onvervalste melk. 1 Petrus 2, bijvoorbeeld. En we zouden inderdaad vervolgens overgaan van de melk naar de vaste spijs. Dat is wennen, maar dat is wel de bedoeling. Hebreeën 5 is dat bijvoorbeeld. En inmiddels sla ik even 2 bladzijden, 3 bladzijden terug in mijn Bijbel, zo. Want daar staat gewoon wat ik nu zeg, hè. Daar staat dat wij zijn zalig geworden in Efeze 2. Dat wij zijn zalig geworden, vers 9. Niet uit de werken. Daar moet de klemtoon op liggen. Op uit. Dat weet ik, want ik heb de rest ook al gelezen. Ja. Niet uit de werken, want dan zou iemand daarin kunnen roemen en zeggen, nou, ik heb het toch volbracht. Ik heb een medaille gehaald, ik heb het toch voor elkaar gekregen, toch? Nee, wij zijn zalig geworden niet uit de werken, omdat niemand roemen. Daar gingen de vorige 2 versen trouwens ook over. En dan de vaststelling, hoe het dan wel is, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Het werk zijn er handen, zijn scheppingswerk, heet dat een term ook eigenlijk uit het Oude Testament. Wij zijn zijn maaksel, geschapen, dat woord dat kwam er al aan dus, hè. We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot. En dat is het tegenovergestelde van uit. Eigenlijk zou je in je Bijbel dat uit en dat tot moeten onderstrepen. Niet uit de werken, maar wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Zie je? Kortom, als we één keer met Christus zijn opgewekt, vers 6 van ditzelfde hoofdstuk, en met hem gezet zijn in de hemel, is de bedoeling dat we daarna zouden wandelen, dat is het woord in vers 10, dat we zouden wandelen in die goede werken. Want dat is het doel, vandaar geschapen tot goede werken. En dan in die woorden die ik oversloeg, er staat welke God voorbereid heeft. Waar de nadruk ligt op God, welke God voorbereid heeft, want het vers ligt min of meer tegenover vers 2, waar staat dat wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht enzovoorts. Dat wil zeggen, we hebben eertijds gewandeld binnen dat kader, binnen die context van de God deze eeuw, de duivel zeg maar, en der heidenen wil volbracht, maar die uitdrukking is van Petrus. We hebben voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht. Zie? Maar nu we wedergeboren zijn, is de bedoeling dat we Gods wil volbrengen. Dat wil zeggen, wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Dat brengt me trouwens alweer een vers verder in Filippenzen, hetgeen nog niet echt de bedoeling was, maar het brengt me daar wel. Want dat God het heeft voorbereid staat inderdaad in Filippenzen 2 vers 13. Want er staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Als het waar is dat God een plan heeft met uw leven. Ik hou niet van die uitdrukking, want ik vind hem niet erg bijbels. Maar het wordt vaak gezegd, hè, God heeft een plan met uw leven. Het is te kort door de bocht. Maar daarmee schuif je namelijk aan de kant de uitspraak, hij doet alle dingen medewerken ten goede. Want dat veronderstelt dat het toevallige incidenten zijn, of gewoon incidenten zijn in uw leven, die niet best waren, en die ook niet de bedoeling waren, maar God gebruikt ze ten goede, heeft hij beloofd. Maar dan wijkt het wel af van een plan, dus er zit iets mis dan. Hè? Maar voor zover het waar is dat God een plan heeft met uw leven, staat het hier en zegt het, God werkt in ons het willen en het werken. Dat wil zeggen, hij werkt in ons binnenste, in ons gemoed heet dat. En hoe je dat doet, alles wat God doet, doet hij door zijn woord. Dus dat lijkt me een wat onbenullige vraag eigenlijk dan, hè? Alles wat God doet, doet hij door zijn woord. Hij spreekt, dat is wat hij is, dat is wat hij doet. Hij spreekt. Vandaar dat het heet gehoorzamen. En hij is God en hij spreekt en wij zijn zijn schepselen, dus wat doen wij? Vul het maar in. Is dat een vierkantsvergelijking? Nog net niet, hè? Bijna wel. God schept, heeft ons gemaakt en hij spreekt. Wij zijn door hem gemaakt. Wat doen wij dus? Luisteren. Gehoorzamen. Dat is wat het is. Waarom? Omdat dat woord van God in ons iets uitwerkt. Wij zeggen, wij voeden ons daarmee. Oké. Ja, natuurlijk, dat is beeldspraak. Maar wat doet het dus? Het bouwt ons op, zoals voedsel onze lichaam geacht wordt op te bouwen en in stand te houden. En het woord van God wordt in onze harten geplaatst en het verandert ons naar de inwendige mens. Dat heet in Romeinen 12 de vernieuwing van uw gemoed. De verandering van denken, of hoe het maar vertaald is geworden. Het heet trouwens ook verandering naar de inwendige mens. Dus het brengt je niet onder wetten waaraan je gehoorzaamt. Het verandert je denken. Je leert de dingen anders zien. Je kijkt anders tegen het leven aan. En daarmee ook tegen jezelf. Dat leer je uit het woord van God. En het bepaalt je prioriteiten in het leven. En
hoe moet je dat zien, dat vrezen en beven?
Vrezen en beven, dat heeft met zenuwachtigheid te maken. Het komt een paar keer vaker in de Bijbel voor. Het idee is, in het Oude Testament trouwens komt het al voor. Maar het wil zeggen in onderwerping aan het gezag. Maar mensen willen niet meer vrezen en beven, want ze moeten assertief zijn en dus erkennen ze geen gezag meer. En daarom zijn we alle gezag kwijt. Maar als er geen gezag is en geen gezagvoerder dus, dan is het vliegtuig onbestuurbaar. Het schip ook. En ook het schip van staat. En dat is onze westerse samenleving. Maar die, kan die nog? Of moest ik die er ook uitknippen? Dat is net voor de pauze dan. Ik ben van mening dat er niemand aan het stuur zit hier meer. Het cirkelt een eind aan en het schip gaat vanzelf. Ja, de Titanic. De Titanic. Is dit niet het geweldige Europa dat wij gebouwd hebben? Is dit niet een schip dat niet kan zinken? En zodra het wat moet presteren, gaat het naar de kelder. En dat is wat gaat gebeuren, daar ben ik stellig van overtuigd. Want er stuurt niemand namelijk. Echt niet. Als er wat gestuurd wordt, wordt er iemand weggestuurd. Maar ja, dat schiet niet op. Hè? Nee, dat is de situatie. Maar wij als kinderen, God, wij zouden in de wereld zelfs gezagsgetrouw zijn. Maar dat is bijvoorbeeld Romeinen 13. Dat maakt het voor ons moeilijk, dit soort dingen. Voor mij ook. Ja. Maar in de eerste plaats, wij zouden de Heer erkennen als ons hoofd. Niet als het hoofd van een organisatie waar we lid van zijn, of iets dergelijks, maar als ons eigen hoofd. En als degene aan wie wij rechtstreeks verantwoording verschuldigd zijn, of zoals Hebreeën zegt, geloof ik, het is diezelfde aan wie in ieder van ons rekenschap zal geven. Nou ja, Romeinen 14 zegt dat dus ook, hè. In ieder van ons, persoonlijk. Je kan het niet afschuiven op iemand anders, je kan het niet afschuiven op de wet. Je kan zeker toch niet tegen de Heer zeggen, maar ik dacht dat u het allemaal leidde. Echt niet. Voor zover de Heer wat leidt, doet hij dat door zijn woord. En dat wekt in ons bepaalde verlangens op, nou zeg ik het misschien weer iets te sterk, maar toch wel.
Een levenswijze.
Ja, je wilt ergens op waardevolle wijze je leven mee proberen te vullen. In ieder geval dienstbaar zijn ook in de praktijk van je leven aan de Heer. Als je geleerd hebt dat je dienstknecht van God bent, als kind van God ben je dienstknecht van God, dan wil je er toch ook wel in de praktijk van je leven iets mee van doen hebben. Toch? Nou ja.
Psalm 25.
Leest u maar voor, zuster. Broeder, sorry. Broeder en zuster.
Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen en de weg die hij zal hebben te verkiezen.
Kijk. Dat staat dan in het Oude Testament. Maar dat was het Psalm 25?
Vers 12.
Ja. De Heer zal de gelovigen, om zo te zeggen, onderwijzen in die weg die hij zal verkiezen. Zo is het maar net. En hoe dat gaat, dat zou je dus leiding kunnen noemen. Maar het gebeurt fundamenteel via een verandering van denken. Dat wil zeggen, het komt niet van buitenaf en de Heer staat erbij en die zegt, nou moet je links of rechts, of je neemt je bij het handje. Je kunt die dingen, die kun je wel zo willen zien, omdat ze, je kunt het visualiseren dan, hè? En je kunt er een lied bij schrijven. Jezus heeft mijn hand gevat, ik zal lied 60 uit die bundel even citeren, en hij zal mij veilig leiden, enzovoort. Jawel, ja.
Dat
jawel.
Dat was
een
verzamel,
hoor. Echt.
Dat was een verzamel.
Hij heeft mijn rechterhand gevat. Ja, zeker, zeker. Maar je moet begrijpen dat het metaforen zijn, en dat het gaat over dat hij een werk in ons doet, zodanig dat wij naar de inwendige mens veranderd worden. Dat is hoe het gebeurt. En de rest, nou ja, die psalmen, die zijn liederen, die staan helemaal vol met die metaforen natuurlijk. Hè.
Eerst geloof mij kijken. Dan leidt hij pas naar je hand. Met zijn hand. Eerst geloof, dan leidt hij naar
je hand. Ja. Ja, maar als je bij de hoek van de straat komt, is hij het niet die bij je hand trekt en zegt, nou moet je links of rechts. Zo werkt het niet. Je zit altijd zelf met, daar komt het altijd op neer, wat ga ik nou doen? En dat sta ik nu gewoon te vertellen. Het is weliswaar in strijd met wat velen zeggen, maar het is in overeenstemming met wat ieder van ons beleeft. Wat moet ik nou?
Ja.
Ja.
Dat werd wel eens lastig.
Ja.
Vrees en beven staat ook in Psalm.
Dat is een goeie, ja. In psalm... Ja. Psalm 2. Vers 11. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Maar er staat voor en na wat het betekent. Namelijk vers 10... Nu dan, gij koningen, want het ging hier over volken en dus over koningen, deze psalm. Handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, laat u opvoeden, laat u corrigeren. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheug u met beving. Dat had natuurlijk ook kunnen zijn, dient de Heer met vreugde. Vrezend en bevend. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat de staat is dus dat de Heer boven al die koningen en rechters der aarde staat, en dat al die koningen en rechters der aarde verstandig aandoen om zich te onderwerpen aan degene die boven hen staat, met hem dus zouden vrezen. Voortkomend uit dat men hem als Heer, als meester erkent.
Die gelooft heeft niets te vrezen.
Ja. Nee, ja, oké, ja. Maar Paulus schrijft aan de Korintiërs dat hij onder hem gepredikt heeft met veel vrezen en beving. En de reden daarvoor is ik zeg het nu maar in één zin, maar de reden daarvoor is een eenvoudige. Hij moest een boodschap prediken van de Heer. Terwijl degene die boodschap aanhoorden, die boodschap niet wilden. En dan is het dilemma van elke, van iedereen in zo'n positie, pas je aan je gehoor, publiek, ja, of blijf je fundamenteel trouw aan de Heer, als dat de goede uitdrukking is. Dit is een moeilijke kwestie, want in de praktijk moet je altijd ergens wat schipperen. Als je een boodschap wil overbrengen, tenminste, moet je het soms, als het goed is, kun je kiezen wat je zeggen wil. Ik meestal wel. Maar aan de andere kant, ja, sommige dingen, je weet je dat je er problemen mee krijgt als je het zegt, maar soms moet het toch maar eens gezegd worden. Anders komt het niet goed. Je kunt daar niet omheen gaan. Nee, vind ik, ja. Want het is een misvatting te denken dat de Bijbelse boodschap er louter is ter wille van de mens. Want dan betekent dat die Bijbelse boodschap moet aangepast, gefilterd, gekleurd moet worden voor de mens in de tegenwoordige omstandigheden, bepaalde maatschappelijke omstandigheden en dus tijd. Maar het is helemaal niet zo. Het is andersom. De mens zou zich aanpassen aan dit eeuwige, niet aan tijd gebonden, aan dit eeuwige woord van God. En dat kost soms moeite. En het is soms niet prettig om dat te moeten aanhoren. De Corinthiërs wilden dat niet. Dat is in elk geval een duidelijke zaak. En dat maakt het voor Paulus een heel moeilijke aangelegenheid. Namelijk, hoe kan ik die Corinthiërs bereiken? En ik beklaag zich dat ze inderdaad nog steeds kinderen zijn, nog steeds jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Dan denk je, waarom niet, Paulus? Dan zegt hij, nou, want gij vermocht toen niet en gij vermocht ook nu nog niet. Jullie verdragen het niet. Jullie gooien het er weer uit. Als je een baby voor het eerst vast voedsel geeft, kun je zeker van zijn, komt er meteen weer uit. Ja. Aan de bovenkant waarschijnlijk. Daarna, later, dan ben je een fase verder, komt het ergens anders eruit. Maar, en op den duur, dan leert het lichaam die dingen te verwerken. En dat heet oefenen. Door gewoonheid, door gewenning, de zintuigen, de zinnen oefenen, heet dat in Hebreeën hoofdstuk 5, laatste deel van het hoofdstuk. Wij waren bij werk in vers 12. Werkt uw zelfzaligheid. De algemene betekenis van dat woord is wel degelijk dat iets tot stand gebracht zou worden. Staat gewoon in het woordenboek, dus hoeft geen probleem te zijn. Dat is wat het betekent. Werkt uw zelfzaligheid betekent dus breng uw zaligheid tot stand. Met de echte vraag die nu zou rijzen, zou zijn, welke zaligheid? En dan komt ook het echte antwoord, en dat staat in het vers. De zaligheid van uw zelf. Van uw ego. Ik heb het hier niet bij de hand, maar ik dacht dat het woord daar zo staat, ego. Van uw eigen. Van uw ik, heet dat dan in een wat platte Nederlands. De zaligheid van uw ik, van uw ego. En dat heeft kennelijk van doen met het praktische leven, dus inderdaad met werk. Want het punt is dat wij in de Bijbel weliswaar van die belangrijke begrippen tegenkomen als behouden zijn, verlost worden, zalig worden, zalig zijn en wat het maar wezen mag. Het zijn betrekkelijk synoniemen, omdat ze in principe dezelfde betekenis hebben, althans dezelfde toepassing. Maar het punt is dat die begrippen feitelijk drievoudig worden toegepast op drie verschillende niveaus. Zodat de vraag is, zaligheid, maar van welk niveau? Hoezo zaligheid? En de drie niveaus zijn die van geest, ziel en lichaam, als ik het snel vertel. Want je kunt zalig zijn naar de geest en naar de ziel en naar het lichaam. Dat ons dat niet opvalt, dat onderscheid, komt in hoge mate doordat wij in het algemeen het verschil tussen geest en ziel niet kennen. Wij gebruiken die woorden dus door elkaar, helaas. Hoe dat komt, dat weet ik niet. Dat kan ik niet nagaan, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het gebeurt. Als iemand geestesziek is, moet hij naar een zielenknijper. Ja, dat is een zielkundige, een psycholoog. Psyche is ziel. Maar psyche is wat anders dan geest. En het is ook wat anders dan lichaam. En daar zit de hele problematiek eigenlijk. Eigenlijk zijn we het begrip ziel kwijtgeraakt. Vreemd genoeg, want dat zou het makkelijkste geweest zijn, het begrip ziel. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. Want geest is abstract. Geest is, nou, noem eens een ander woord voor geest, leven. Als je een algemene beschrijving moet geven van het begrip geest, dan kom je niet verder dan het onzienlijke. In de zin van het niet-fysieke. Het onzienlijke, het ontastelijke. Je kunt het niet zien, je kunt het niet aanpakken, je kunt het ding zelf niet waarnemen. Zoals het leven zelf, wat dat nou eigenlijk is, dat leven in zichzelf. Wat je hebt meegekregen bij je geboorte en wat je kwijtraakt en dan ga je dood. Wat het voor een ding is, dat leven. De Bijbel zegt ongeveer, heel nauwkeurig ga ik dat niet vertellen, maar de Bijbel zegt dat God de mens dat leven inblies. God formeerde de mens uit. Trouwens, dat is wel aardig, want de drie woorden staan daar in de praktijk. God formeerde de mens. Boetseerde had een goede vertaling geweest hoor. Vormgeven namelijk, boetseren. Fatsoeneren kan trouwens ook. Dat is wat het betekent. Hetzelfde woord, hetzelfde begrip. Fatsoen is namelijk vorm. Niks anders dan dat, hè. Maar God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem. En hij blies in de mens. En dan wordt het, is moeilijk, maar in het algemeen wordt het woord vertaald met geest. In dit geval adem, omdat het natuurlijk toch een soort metafoor is, maar doe maar. Maar adem is ook onzienlijk en ontastelijk. Soms kun je het ruiken, maar dat is niet best. Maar
ben de dag kunt zien.
Ja.
Ben de dag kunt zien.
Ja, soms ja. Maar althans de consequenties ervan. Maar God blies in hem. In elk geval de geest, adem. Der, niet des, der levens, meervoud. Want geest is leven, God blies in hem geest, namelijk leven. En niet alleen van die ene Adam, maar ook van al diegenen die daarvan afstammen. Daarom is het meervoud. Geest der levens, meerdere, dat is wat staat in het Hebreeuws. Dus dan heb je geest en lichaam. En daarna staat er, en alzo werd de mens een levende ziel. Want het levende, dat wat bezig is te leven, dat is niet het levensbeginsel als zodanig, maar het praktische leven, dat is de ziel. De ziel is de levende mens. En omdat we het woord leven dan in dat geval overcompleet vinden, omdat we denken mens leeft, nou eenmaal, zijn we het begrip een beetje kwijtgeraakt, maar de mens is een ziel. Niet heeft een ziel. Die uitdrukking komt wel voor en dat komt omdat de mens in het bezit is van zichzelf. Want daar gaat hij ook over. In die zin heeft hij een ziel. Hij heeft namelijk een leven. Ook een praktisch leven. Maar feitelijk, hij is dat en de Bijbel zegt dat ook zo. Dat is het normale taalgebruik. Alzo werd de mens een levende ziel. En vervolgens staat er, omdat we het er nou toch even over hebben, staat ook uitdrukkelijk, maar dat staat niet in Genesis, er staat de ziel die zondigt, staat in Ezechiël geloof ik, de ziel die zondigt zou
sterven.
Hoe komen wij dan aan het idee dat de mens een onsterfelijke ziel heeft? Wie heeft dat bedacht? Hè? Dat weet ik niet. Het kan me ook niks schelen. Het is niet Bijbels. En we hebben het over het Bijbelse woordgebruik. Anders kan je Bijbel niet lezen. Je moet weten wat die woorden betekenen in de Bijbel. De ziel is sterfelijk. En als hij zondigt, zal hij sterven. Maar het is gewoon de mens dus, hè? Afgezien daarvan, God formeerde de mens lichaam uit het stof van de aardbodem, het stoffelijke deel van de mens. God blies in hem geest, namelijk leven. Alzo werd de mens een levende, actieve, bewegende ziel. En tot die mens werd gezegd, en dus tot die ziel werd gezegd, als je daarvan eet, zul je sterven. Sterker de staat, zult gij stervende sterven. Dat staat ook twee keer hetzelfde woord, hè? U weet wel, alang, alang. Zult gij stervende sterven. De mens heeft niet een onsterfelijke ziel. De mens is een ziel en hij is sterfelijk. Sterker nog, het Oude Testament kent zelfs de term dode ziel. In de zin van dat er gewoon staat dat de dode zielen langs de kant van de weg liggen enzovoorts. Dat is niet meer vertaald. Er staat dode lichamen in de vertaling. En dan vertaalt men het woord ziel met lichaam. Is dat fout? Dan moet ik u zeggen, nou, het kan er net mee door. Want de ziel is de complete mens. Dat is dat lichaam met daarin geblazen die geest en het lichaam is actief. Vroeger zei ik wel, ik zal het nu ook een keer zeggen, een lichaam kun je fotograferen. Een ziel niet. Maar een ziel kan je wel, kost wat tijd, maar een ziel kan je wel filmen. De beweging, het doen en laten, dat is de ziel. Vandaar dat je met hart en ziel iets kunt zijn en iets kunt doen. Dat doe je namelijk met heel je wezen. En vandaar dat de burgemeester is van een dorp met zoveel zielen. Dat is belangrijk, want het bepaalt zijn salaris. Maar het heet zielen. Ik heb nog wel een paar oude encyclopedieën, dan wel aandrijfskundige encyclopedieën, of hoe het heet mag. En dan staat er bij Drachten geloof ik niet, maar staat er bij Oldebroek, dan staat er een gemeente van zoveel zielen. En een jaartal erachter dan natuurlijk, want ja, je kan het niet bij kijken daar. Maar in heel Nederland trouwens niet. Maar zielen zijn gewoon mensen. En de ziel is de praktische levenswandel van de mens. Het is inderdaad tamelijk ongrijpbaar, maar het is niet geest. Geest is het denken van de mens, zijn overleggingen. Zie. Maar ziel is dat wat eruit voortkomt in de praktijk. Vandaar, God blies in die mens zijn geest en daarna werd de mens actief en dus een levende ziel. En de Bijbel maakt onderscheid tussen zaligheid van de geest, zaligheid van de ziel en zaligheid van het lichaam. Of wij worden wedergeboren naar de geest, naar de ziel en naar het lichaam. Of we worden verlost naar geest, ziel en lichaam. Maar het zijn drie dingen. Weliswaar in elkaars verlengde. En bovendien, het hoort bij elkaar. Maar het zijn drie verschillende dingen en dit is de enige echte volgorde. Geest, ziel en lichaam. Kijk, als iemand wedergeboren wordt, tot geloof komt en wedergeboren wordt, wordt hij uit God geboren, dat is Johannes 1. Dan wel, hij wordt geboren uit de geest. Dat is Johannes 3. Ik zal hem even netjes voorlezen. Johannes 1, dat was vers 13. Johannes 1, vers 13. Men zou kind van God worden, vers 12. Namelijk, men zou niet uit de wil des mans, vers 13, maar uit God geboren worden. Uit God. In hoofdstuk 3 heet het dat men geboren moet worden, wedergeboren worden. Want dat is de term in vers 3. En dan in vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Eigenlijk luidt de uitdrukking, indien iemand niet geboren wordt uit geestelijk water. Water, want het vruchtwater van de natuurlijke geboorte is een beeld van de geest waaruit men wedergeboren wordt. En het vervolg met hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Kortom, wij worden wedergeboren uit God, namelijk uit de geest, vers 5. En dus zijn wij behouden, wedergeboren, naar de geest. En dat is het levensbeginsel. Dat is waar alles uit voortkomt. En daarna staat er aan het eind van vers 8 de uitdrukking: alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Namelijk, je weet niet waar het vandaan komt, dat kun je niet zien, dat kun je niet tasten. Maar het heeft wel een uitwerking, want je kunt het geluid horen en dat soort dingen. Dat staat er. Dus naar de geest. Wat het lichaam betreft, kunnen we gewoon weer even terug naar Filippenzen. Namelijk naar Filippenzen hoofdstuk 3. Daar staat dat wij uit de hemel, vers 20, de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar als wij de zaligmaker verwachten, wat denkt u dat de zaligmaker kon doen? Kijk, dat bedoel ik. Zalig maken. Daarom heet hij de zalig maken. Die komt. Wat komt hij doen? Zalig maken, logischerwijze. Wat dan? Ons lichaam. Zo heet dat. Dat zalig worden naar het lichaam. Dat heet trouwens ook de toekomende verlossing. Maar dan moet je weer een brief hiervoor wezen. Dat was in Efeze 1 bijvoorbeeld. We hebben de geest ontvangen, vers 14 van Efeze 1, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, tot aan een verlossing die nog in de toekomst ligt. En dat heet dan bij gelegenheid de verlossing van ons lichaam. En die uitdrukking, die vindt u dan weer in, ik hoop dat u het bij kunt houden. Die vindt u dan weer bijvoorbeeld in Romeinen 8. Daar heet het in Romeinen 8 dat wij de eerstelingen, vers 23, des geestes hebben. Of wellicht zijn. Dat zou goed kunnen. Maar dat doet er nou niet toe. 8 vers 23 van Romeinen. Dat is na de geest. Kinderen Gods, want er staat hiervoor dat we dat geworden zijn. Maar wij zuchten in onszelf, wij verwachten namelijk de aanstelling tot zonen, dat is wat recht staat, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij waren toch al verlost? Ja, maar naar het lichaam is dat pas in de toekomst. Daarom zijn gelovigen gewoonlijk ook zwak, ziek en misselijk. En hebben de vervelende gewoonte te overlijden. Mijn persoonlijke opvatting daaromtrent. Dat vind ik een vervelende gewoonte, maar ja. Naar het lichaam moeten wij nog verlost worden. Naar de geest zijn wij verlost. En in de tussentijd was de bedoeling dat onze ziel verlost wordt, behouden wordt, zalig wordt, of hoe het maar heet. Namelijk ons praktische leven. En vergis u niet, dat praktische leven is wat wij zijn in de praktijk. En de rest is flauwekul. Ik bedoel dit, zijn mensen gaan op zoek naar zichzelf, weet u wel. Dan vraag je altijd, waar zijn ze zichzelf dan verloren? Maar dat is gewoonlijk ergens in India of in de Himalaya. Want daar gaan ze zoeken. Gaan op zoek naar zichzelf. En dan heb ik een trieste mededeling. Als je op zoek bent naar jezelf, dan ben je niemand. En ga je dus ook niks vinden. En als je wat wil worden, dan moet je wat gaan doen. En dat ben je dan. En dit is niet een vondst mijnerzijds. Dit is klassiek. Dit is oud. Maar dan kijk je in de archieven van de burgerlijke stand. En dan wordt er een heden voor mij verschenen. Die en die. En dan staat er met komma of beroep soms. En er staat het beroep erachter. Maar dat is wat iemand is. Dat is zijn identiteit. Daar ken je hem van. Zo is hij bekend. Dat is wat hij doet. Zijn belangrijkste bezigheid. Want het is niet maar zijn bezigheid. Het is wie hij is. Ik weet wel dat we die dingen ook enigszins zijn kwijtgeraakt. Maar in de praktijk is dat zo. Wie je bent is gewoon wat je doet. En wat je doet, doe je met hart en ziel, maar het is je ziel. En als je er onvrede mee hebt met jezelf, ja, dan moet je wat anders gaan doen. En niet zeggen, ja, maar ik kan geen werk in krijgen, dat is flauwekul, hè. Dan moet je niet een ander weer de schuld geven. Dan moet je maar ondernemer worden, dan moet je maar zelf de initiatieven nemen. En als je dat niet kunt of niet wil, dan zul je ondergeschikt moeten maken. Je moet aanpassen. Want alle mensen zijn er helemaal niet gelijk. Sorry. Ja, het is politiek volstrekt incorrect wat ik nou allemaal zeg. Maar dit is wel de realiteit hoor, vergis je maar niet. En zodat de Bijbel uitdrukkelijk spreekt over de zaligheid van de ziel. En dat is van belang. Evangelische wereld, u weet, daar ben ik in grootgebracht. Daar vragen ze dus, is het wel met uw ziel? Maar dat bedoelen ze helemaal niet als ze dat zeggen, hè? Ze bedoelen te vragen of je een kind van God bent, of je wedergeboren bent. En abusievelijk duidt men dat aan als ziel, maar dat is een misverstand. Dat is niet de ziel. Of het wel is met je ziel, is in werkelijkheid de vraag naar je praktische leven. Of dat wel deugt. En de bedoeling is dat dat woord, dat wij, waardoor wij wedergeboren zijn, dat het woord in ons die wedergeboren zijn, zodanig uitwerkt, dat het ons praktische leven beïnvloedt, stuurt, ja, verandert wellicht. Soms denk ik, ja, als je kinderen hebt, zoals ik. Als je kinderen hebt die tot geloof komen, hoezo, wat moet er veranderd worden dan? Die moet staan nog aan het begin. Gaat er niet om dat veranderd wordt, gaat erom dat het leven van Christus geleefd zou worden. Dat het zou uitwerken. Dat het bij gelegenheid verandering brengt, ja, maar dat kan op hoge leeftijd nog, hè, dat het verandering brengt. Zo is het nou. Ik kende iemand die een redelijke carrière achter de rug. En die werd onzeker. Die zou een baan krijgen ergens bij. Die werkt al bij een bank. Maar zou een baan krijgen bij een bank. In een bepaalde sector. En die stelde mij gewoon vragen. Hoe leert de Bijbel dat? Ze, nou, de Bijbel leert zo, daar. En later kreeg ik een mail van... Nou, ik heb die baan toch maar afgezegd. Kon het voor zichzelf niet verantwoorden om in een bepaalde branche bezig te zijn... die inderdaad in zichzelf onbijbels is, zeg ik het nog netjes. Dus dat brengt grote veranderingen met zich mee. Dat is een keuze die je dan moet maken. En die is afhankelijk van, ben je trouw aan de Heer of niet? En het gaat dan nog maar gewoon over aardse dingen toch, nog steeds. Hè? Maar dat is precies wat het is. Het werkt voor ieder van ons uit. En dat het inderdaad gaat om behouding der ziel. Ja, dat zou ik u uitgebreid voor willen houden. Maar dat ga ik nu even niet meer aan beginnen, want het is wat laat. Maar ik hou u even voor dan het laatste deel van Hebreeën hoofdstuk 10. Daar mag u blij mee zijn dat ik alleen het laatste deel u voorhoud. Want anders zou ik het hebben over... Zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer over voor de zonde, maar een verschrikkelijke verwachting van oordeel en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. En meer van dat soort afschrikwekkende teksten. Maar die staan er wel en zijn gericht aan gelovigen. Want de bedoeling is... dat wij daadwerkelijk naderen, ingaan op een verse en levende weg... en naderen tot de troon der genade en toegaan met een waarachtig hart. Dat zijn de verse 19, 20, 21, 22. Dat wil zeggen dat we ons buigen voor degene die op de troon zit, dat is Christus. En dus ons stellen onder de beginselen van het nieuwe verbond... En de Heer die op de troon der genade gezeten is, erkennen als ons hoofd, onze meester. Met alle consequenties van dien. Waarna de vraag is, maar waarom zouden we dat doen? Als we dan toch al kinderen God zijn en in de hemel komen. Waarom zouden we dan daar verder nog iets mee doen? Want het maakt dan toch niks meer uit verder. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dat is nou net waar het over gaat. Want we nou hebben het over de ziel. En het punt is dat ons geleerd wordt dat ons praktische leven bepalend is voor het loon. Dat heet ook erfenis trouwens, maar goed. Bepalend is voor het loon dat wij van de Heer, onze meester die wij dienen... zullen ontvangen omdat wij zijn dienstknechten waren in de praktijk van ons leven. Heb u dat? Wij krijgen loon voor, en dan zeg ik het maar min of meer naar aanleiding van Efeze 2 vers 11. Wij krijgen loon voor hetgeen de Heer zelf in ons en door ons heeft kunnen doen. Kortom, naar aanleiding van Filippenzen 2 dan, de Heer werkt in ons het willen en het werken, waarover later dus wel meer. Hij werkt in ons het willen en het werken. En als dat inderdaad werkt, dat wil zeggen uitwerkt in onze levens, ontvangen wij daar als zijn dienstknechten loon voor. En met nog andere termen, maar die zijn eigenlijk uit Hebreeën hoofdstuk 12, maar ik blijf nog bij 11 hoor. Bij 10, sorry. Maar in Hebreeën 12 heet het dan... Wij laten ons tuchtigen, want die termen staan daar. Kastijden heet dat in 12 vers 5. Dan wel tuchtigen, of hoe die termen maar vertaald worden. En wij worden in de praktijk door de Heer en zijn woord opgevoed... Waarom ook niet? Opvoeding is in de eerste plaats onderwijs. En niet maar theoretisch, hoewel dat ook, maar ook in de praktijk. Praktisch onderwijs. Eigenlijk ons hele leven lopen wij stage. Als kinderen gods, die voorbereid worden voor dat loon. Of met andere woorden, voor die erfenis. Dan wel voor die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Want we zijn onderweg naar een positie als koning en priester straks in de wederkomst van Christus en dan voor altijd. Dat is waar we op voorbereid worden. Zie? En in dat verband kan dus wat we straks zullen ontvangen beschouwd worden als loon voor onze dienst aan hem nu. Naarmate wij ons laten opvoeden, laten tuchtigen, naarmate wij gehoorzamen, naar die mate zullen wij een kroon dan wel loon ontvangen aan Gindse kust. Zoals het dit dat formuleert. Dat wil zeggen dat wij ook naar volstrekt voor ons begrijpelijke normen gemotiveerd worden om trouw te zijn aan de Heer. Want los van wat het in de toekomst zal uitwerken op de lange termijn, de kortere termijn is, wij zullen loon ontvangen. Het heeft uitwerking voor de eeuwigheid. Waarom ook niet? Mij is verteld, ik heb er wel altijd twijfels bij gehad, maar die laten zich ook wel verklaren, maar mij is altijd verteld, je moet als kind, moet je doen wat er gezegd wordt, je moet trouw zijn, je moet je werk goed doen, je moet goed opletten op school, je moet sowieso naar school, anders komt er niks van je terecht. Want ja, je moet wat leren om voorbereid te worden voor de maatschappij. Het was eigenlijk een hele soort reclassering eigenlijk, want je moet later toch wat worden. Ik weet niet hoe u dat hebt, ik heb altijd gedacht, hoezo moet ik wat worden? Wat ik belangrijker vind is wat ik nu ben.
Je moet de kost verdienen.
En inderdaad, belangrijker is wat ik nu doe. Maar ik schijn het bij het verkeerde eind gehad te hebben, dat zal wel. Maar ja, ik zeg altijd, ik ben geen norm voor een ander. Maar het idee, dat is natuurlijk wel correct, ja. Zo werken die dingen uit. Waar nog bij komt, maar dat is in deze oude schepping in elk geval zo, wat erbij komt, dat als je wat wil leren, moet je dat jong doen, want dan kun je nog leren. Een mens is zo ingericht dat hij na een bepaalde leeftijd nog maar moeilijk wat bij te leren valt. Dat verstart, dat gaat dicht, die zintuigen om wat op te pikken, die werken dan niet goed meer. Zo is dat, hè. Een cynicus zei, mensen beginnen pas andere talen te leren op het moment dat ze dat eigenlijk al niet meer kunnen. Dat moeten ze als kind leren, dan is het geen probleem. Dat leren ze in een paar weken. Inclusief de juiste tongval en alles, zonder accent. Dat leren ze zo. Maar als ze een keer naar de middelbare school gaan, ja, dan is het eigenlijk al te laat. Je moet het daarvoor leren. Muziekonderwijs is ook zoiets. Je bent nooit te oud om ergens aan te beginnen. Maar als het echt wat had moeten worden, dan moet dat. Ik bedoel, als je pas op je 23e naar het ballet gaat, naar de balletlessen, kan je het rustig vergeten. Of als je acrobaat wil worden in het circus, dan is 23 heel oud. Ja. En sommigen hebben dan eigenlijk op die leeftijd die carrière al achter de rug. Turnsters bijvoorbeeld. Nou ja, laat maar zitten. Je moet het jong leren, maar dat geldt voor ons als kinderen gaat zo, denk ik. Ik denk ook dat je dit zo snel mogelijk moet leren nadat je tot geloof gekomen bent. Als je dat niet leert, dan daarna wordt het niet meer wat. Heb ik altijd de indruk gekregen. Je zit er misschien naast me. Ik kan niet bij anderen naar binnen kijken, maar mijn ervaring is, dan wordt het niet meer wat. Dat gaat allemaal zo moeilijk en zwaar. Omdat men niet meer open staat. Maar in dit leven hier worden wij opgevoed en worden wij geacht te leren te leven uit geloof, zo heet het. Leven uit geloof, dat is hetzelfde als leven in gehoorzaamheid. Volstrekt hetzelfde. Namelijk, het woord komt en je gelooft erin. Dat wil zeggen, het woord komt en je geeft er gehoor aan. Dat is precies hetzelfde. Je onderwerpt je daaraan, maar dat is een lelijk woord tegenwoordig. Het is onderwerping. en je laten vullen met de woorden des Heren, dat is leven uit geloof. Vandaar dat we in hoofdstuk 11 die opsomming krijgen van al die zogeheten geloofshelden. Door het geloof hebben ze dit, door het geloof hebben ze dat en wat het maar was. Als voorbeeld ook voor ons. En in dat verband staat er, en ik doe het dus echt kort, want ik heb geen tijd meer. Er staat dat wij zo zouden leven en lijdzaam zouden zijn, wetende, halverwege vers 34, wetende dat gij hebt in uzelf, waar ging het ook alweer over, de zaligheid van uzelf. Dat gij, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Niet dat je krijgt een beter en blijvend goed in de hemelen. Dat is wel zo, maar er staat, gij hebt het in uzelf. Omdat het in je eigen leven vastzit. Dat wil zeggen, je levenswandel. Dat is de consequentie, een beter en blijvend goed, in de zin van erfgoed, in de hemelen. En dan lees ik meteen verder. Werp dan uw vrijmoedigheid om in te gaan tot die troon der genade en om toe te gaan op die verse en levende weg. En hoe het maar heet, die vrijmoedigheid is dat, hè? Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Dus stel ze even op, hè. Een beter en blijvend goed in de hemel. Vervolgens heet het een grote vergelding des loons. Een vergelding en loon betekent hetzelfde, maar het staat twee keer vanwege de klemtoon, het gewicht. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Wat was het dan beloofd? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Wat was het dan beloofd? Een beter en blijvend goed in de hemelen, dan wel een grote vergelding des lands. En wat is dan die wil van God die je zou doen? Vers 36, omdat gij de wil van God gedaan hebbende. Nou, dat is prima, hè? Dat men met vrijmoedigheid ingaat tot die troon der genade. En dat betekent dus dat men komt tot erkenning van Christus als de koning en hogepriester van het nieuwe verbond. En als de vertegenwoordiger van de heerschappij der genade. Daar leven we uit. En het probleem van genade is dat je alleen genade kunt ontvangen als je nederig bent. Want je genade kun je alleen van bovenaf krijgen. Zonder verdiensten. Niks om in te roemen. En daar zit het probleem eigenlijk. Psychologisch probleem heet dat. Misbruik van het woord psyche. Maar vooruit. En weer verder, want het was nog niet het eind. Dan wordt eerst wat uit het Oude Testament geciteerd, maar daar ga ik nu even aan voorbij. Daar staat in vers 39... Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken. Waarvan? Wij behoren niet tot degene die zich onttrekken aan die troon der genade en aan Christus. Wij lopen niet bij hem weg. Wij gaan met vrijmoedigheid in en wij buigen nu onze knieën voor degene die op de troon zit. En degene die zich daarin onttrekken, wat krijgen die? Verderf. Dat staat er. Wij zijn niet, wij horen niet tot degene die zich onttrekken ten verderve. Maar wij zijn van degene die geloven tot, dat wil zeggen, dat is de uitwerking daarvan, tot behouding. Verlossing had ook gekund. Ik bedoel, dat woord is het. Tot behouding, redding, der ziel. Gezegd tot wedergeboren mensen, tot gelovigen, die opgeroepen worden in heel dit Bijbelboek om zich niet te stellen onder de Mozaïsche, dan wel Aaronitische wet, om zo te zeggen. Of, ja, dat is het, ja. Maar zich te stellen onder het nieuwe verbond en daarmee het Melchizedekse priesterschap in plaats van dat van Aaron. Wij zouden daaruit leven, niet uit wet, maar uit genade. We zouden ons daar niet aan onttrekken. En als gevolg daarvan ontvangen wij een beter en blijvend goed in de hemel. Een grote vergelding des loons. We zullen de beloftenis wegdragen. Kortom, onze ziel zal behouden worden. Dat wil zeggen, onze levens zullen vrucht dragen voor de Heer. En daarmee voor hem. Dat is wat het is. En het is een wat bredere uitleg van wat in Romeinen gewoon staat. Als gezegd wordt, wij rekenen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Vers 18. Tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want als wij met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden. En dat lijden is niet het lijden met de bekende hele lange ei. Van het doet allemaal zo'n pijn in dit leven en ik heb het zo slecht en het is zo'n grote worsteling en ik heb altijd de wind tegen en al dat soort dingen. Nee, het is het lijden voor de Heer. Dat wil zeggen, zich onderwerpen aan de Heer en inderdaad, dat doet soms pijn. Maar het gaat om de dienst aan hem. En daarom zien wij, maar dat waren de volgende woorden daar, zien wij uit naar de verlossing van ons lichaam. Dat is de voltooiing van het een en ander. De systematische formulering is, wij zijn kinderen Gods, wij zijn behouden naar de geest, wij worden, tegenwoordige tijd, behouden naar de ziel en wij zullen behouden worden naar het lichaam. Of wij zijn zalig naar de geest, wij worden zalig naar de ziel, was de bedoeling. En wij zullen zalig worden naar het lichaam. En dat ligt in elkaars verlengde. Maar zolang wij wedergeboren zijn, zalig zijn, verlost zijn naar de geest en nog niet naar het lichaam, kunnen wij zalig worden naar de ziel. Dat is wat het is. En daar hebben we er talloze voorbeelden van. Hè? Ik bedoel, ook zoiets simpels als die gelijkenis van die ponden, om maar eens wat te noemen. Die Heer riep zijn dienstknechten tot zich. Niet, hij maakte mensen tot zijn dienstknechten. Ze waren al zijn dienstknechten. En die zei, hier heb je een pond. Doet handeling totdat ik kom. En degene die dat gedaan hebben, kregen loon. En degene die het niet gedaan had, niet. Er stond zelfs, geloof ik, neem van hem af ook wat hij heeft. En in 1 Korinthe 3 heet het gewoon, ik geloof 1 Korinthe 3, dat als we, dat ieder van ons, wij allen, al die Korintiërs, maar wij ook, ooit door de Heer geoordeeld zullen worden. En dat voor dat doel, want het is weer een metafoor, onze werken in het vuur geworpen zullen worden. Waarna de vraag is of er daarna nog wat overblijft. Want als het hout, hooi en strooi was, hout, hooi en stoppelen was, ja, dat verbrandt. Verbrandt als een lier. Als u als een lier zien branden, dan weet u, het brandt verschrikkelijk. Maar als het was goud, zilver en kostelijke stenen, dat doorstaat het vuur, doorstaat het oordeel. En die schrikkelijke verwachting van oordeel hier in Hebreeën 10, van vers 26 en 27, is die verwachting dat je straks met je hele leven voor de Heer staat en er blijft helemaal geen paal van over. En je had nog zo je best gedaan. Eerst zulke goede bedoelingen. En je hebt zo geleden. En je hebt het leven zo moeilijk gemaakt door jezelf allerlei wetten op te leggen. Het was zo'n gevecht. En dan kom je bij de Heer en dan is. Ja, van wie moest dat dan? Zei de man. Haalt hooi en stro weg ermee. En dan kan je op zoek gaan naar jezelf vervolgens. Want er is van je leven niks over. En dat is waar het werkelijk over gaat. En dat is heel wat anders dan wat men altijd maar denkt, dat het geloof of religie moet nut hebben voor ons en in onze levens en het hier en nu en in onze wandel. We moeten wat een goede bijdrage leveren aan de samenleving enzovoort. En ik zeg niet dat dat er allemaal niet in zit, ik zeg alleen dat dat echt niet de bedoeling is. Dat is niet het doel, als het niks anders is dan dit wordt het niks. Ik word een oude man, dus ik zeg dan gewoon, je kan wel sjaaltjes gaan uitdelen op het Naakstrand bij Zandvoort. Om aan te...
Hè? Knip dit er maar uit.
Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? Dit is historisch. Dit is historisch. Dan moet zo nodig van alles bestreden worden in de wereld. Nou en... Stel nou dat er helemaal niemand meer zondigt. Dan nog zijn die mensen verloren. Nee, het was stel nou dat. Dan nog zijn ze verloren. En zegt hij gewoon, ja Nico, als je niet wedergeboren bent, dan kun je het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Er schiet er echt helemaal niks op hoor. En voor ons als kinderen gods geldt precies hetzelfde. Kun je bij de Heer komen, bij wijze van spreken. In het noorden zeggen ze dat. Bij wijze, nog noordelijker dan Friesland. Maar dan zeggen ze, Heer, ik heb helemaal niet meer gezondigd. Nou ja, tot toen en toen. Dat was mijn laatste zonde. Daarna heb ik nooit meer gezondigd. Waarna de vraag is, van wie mocht dat dan niet? Ja, die is erger, hè? Moet die er ook uit, broeder, of kan ik je laten stellen? Ik weet het, er staat hier, je kan het wel even lezen, er staat hier, zondigt niet meer. En zo, ja, natuurlijk staat er. En je hebt nog niet ten bloede toe gestreden tegen de zonde. Daar ga ik het dus echt niet over hebben, nu. Want dan moet ik de hele context bespreken. Dat kan niet, want het is eind van de avond. Maar het doel is niet dat we niet meer zondigen. Het doel is dat we de Heer zouden dienen. Daartoe is de schepping gemaakt. Dat kan die wereld niet. Dat kan alleen als men eerst tot geloof komt. En de bedoeling van gelovigen is dat ze daarna de Heer gaan dienen. En dan is de vraag waaruit bestaat dat dan. Daar hebben we het dan later wel weer over. Maar dat is de bedoeling. En daar zullen wij loon voor ontvangen. En voor het geval je zo vroom bent dat u zegt, nou dat doet voor mij nou ook weer niet, want ik doe het zo ook wel. Dan zeg ik, ja, dat verandert er niks aan. De Heer zegt dat je er loon voor zult ontvangen. En inderdaad, als je van deze dingen bewust bent, is het op zich al heel mooi dat je in bekwaam bent gemaakt. Als zondaar van nature. En nog steeds levend in een zondig lichaam. Dat je niettemin bekwaam bent gemaakt om God te dienen. En hoewel je ook zondigt, dat de Heer je geweten reinigt van dode werken, niet je vlees, maar wel je geweten reinigt van dode werken, dus twee hoofdstukken eerder, 9 vers 14 van Hebreeën, om de levende God te dienen. En om de laatste zou het moeten gaan. En als je dan je identiteit zoekt, nou, dan zing je gewoon maar halleluja, ik ben des vaders eigendom, ik ben een kind van God. Of je zingt Kinderen des Konings, of I'm a Child of the King, hoe is dat lied? Dat soort lieden. Dat is je identiteit. Niet uit theorie, maar, of theologie, maar dat is gewoon wie je bent en wat je leven is en wat je gedachten bepaalt en wat je keuze bepaalt in het leven enzovoort. En dat is wat het woord in ons zou doen. En daartoe brengt de Heer zijn woord tot ons. Hij spreekt en hij werkt in ons beide het willen en het werken. Waarover volgende keer verder. Ja. Wij zullen danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we in vrijmoedigheid tot u mogen komen. Niet alleen omdat, of niet maar omdat het ons idee is, maar in de eerste plaats omdat u ons daartoe oproept. Wij danken u dat wij die van nature onbekwaam waren, dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van u. Weliswaar niet onder de wet, maar onder de genade, onder uw nieuwe verbond. En we danken u daarom dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon der genade en daarmee tot hem die ons gekocht en betaald heeft, die ons verlost uit deze tegenwoordige boze wereld en die ons gemaakt heeft of maakt tot koningen en priesters voor u, onze God en Vader. We danken u dat we daaruit mogen leven en dat we daaraan ook onze identiteit mogen ontlenen. Wij danken u dus dat u ons een nieuwe identiteit geeft. En dat u zich met ons identificeert. Zodanig dat ook wij ons christenen mogen noemen en u noemt ons uw broeders. En we danken u daarom dat we uit mogen zien naar een geweldige toekomst. Omdat u ons die beloofd hebt. En omdat al uw beloften vast liggen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. We danken u dat we daaruit mogen leven. En ook vanavond hier weg mogen gaan in het besef dat we uw eigendom zijn. En dat we het voorwerp zijn van uw liefde, maar ook van uw werk. En dat u ons voorbereidt op een positie van koning en hoge priester waartoe u ons geroepen hebt. Daarom, Vader, wees u dan ons nabij. En wij vertrouwen dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt zult voleindigen, daadwerkelijk, tot de dag van Christus. Amen.